harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
Yo, meestal hebben we het van tevoren, als we een podcast gaan opnemen, hebben we wel een beetje zo'n gelijksoortig idee over wat we daarin willen zeggen en met welk punt we een luisteraar zouden willen helpen. Maar nu heb ik het gevoel dat we echt mijlenver uit elkaar liggen.
Als in?
Nou, jij zit best wel op een spoor van, joh, al die statistieken nu met corona, al die ellende die er gebeurt. Mm-hmm. Je kunt daar best wel wat vraagtekens bij zetten. Je bent iemand die dan gaat uitrekenen hoeveel we nu als land uitgeven aan aan iemand die overlijdt. En of je met dat geld niet ook wat beters had kunnen doen.
Nou, nou gaan we een gevaarlijk pad in. Maar goed, het wordt wel interessant. Ik heb inderdaad uitgerekend hoeveel we bereid zijn als samenleving. Dat zijn gewoon getallen die ik in de krant kon lezen. Van we zijn bereid om zoveel miljard uit te geven aan crisisbestrijding. Nou, dat deel je dan door het aantal mensen wat dood is of potentieel dood gaat. En dan kom je op een miljoenenbedrag uit. Wat wij dus blijkbaar bereid zijn om uit te geven. Of in ieder geval bereid zijn om te proberen te voorkomen dat iemand overlijdt.
Yeah.
En dat vind ik hele interessante materie. Dat is niet per se dat ik daar dan vind dat we dat niet moeten doen. Elk mensenleven is wat mij betreft alles waard. Alleen, het heeft wel consequenties. Dat is één. En ik vond het ook gewoon een interessante rekensom. Blijkbaar vinden we dus kinderen die in Afrika sterven, die we met al 25 euro zouden kunnen helpen, de moeite waard om gewoon te laten verrotten. En hier geven we miljoenen uit, omdat we mensen die al op leeftijd zijn toch toch maar doorheen te trekken. En nogmaals, hier zit niet per se een waardeoordeel achter. Ik vind hier ook wel van alles van.
Maar ja, precies. Ja, dat vroeg ik me af. Je zegt er zit geen waardeoordeel achter. Maar in een vraag als dat zit ook al een. Daar zit in ieder geval. Laat ik het een voorbeeld geven waar het me aan deed denken. Ik plaatste laatst op mijn sociale media een oproep om te supporten voor een vluchtelingenkamp ergens in Griekenland. En een van de reacties daaronder. Iemand die reageerde met, joh, het is wel opvallend dat daar eigenlijk alleen maar jonge mannen in die kampen zitten, toch? Dat er helemaal geen vrouwen en kinderen daar zijn. Joh, ik stel maar een vraag hoor, ik stel maar een vraag. Terwijl op zo'n manier een vraag stellen, dat onthult wat mij betreft ook een agenda. Want je kiest een heel speciaal thema, iets waarvan je denkt, hey, wacht, dit is een verdachtmaking of dit is een, ik zet het daarmee in een bepaald daglicht. Vervolgens kom ik in de positie om dat dan uit te leggen, hoe dat dan zit met die mannen, die vrouwen, waarom sommigen zo'n reis wel maken, anderen niet, nou, enzovoort, enzovoort, waar ik verder niet op ben ingegaan. Maar dat leerde me wel dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een waardevrije vraag. Je kunt namelijk een miljoen vragen stellen, maar door vragen te stellen bij de is het wel waard dat we zoveel geld uitgeven? Daarmee open je automatisch ook het scenario. We kunnen het ook niet doen.
Ja, goed, maar dat is ook de vraag die ik niet stelde. Ik heb gewoon uitgerekend hoeveel we bereid zijn om te betalen voor iemand die potentieel komt overlijden.
Ja.
En dat kan ook heel indrukwekkend zijn. We kunnen ook zeggen, wauw, wat een samenleving dat wij dat zo doen. Vervolgens vertaal ik dat, en dat moet iedereen natuurlijk helemaal voor zichzelf weten. Ik zou het gesprek wel willen vervolgen op, wat maakt dan dat we het hier niet over zouden mogen hebben? Dat vind ik ook wel interessant. Maar goed, maar wat het bij mij doet is oké, interessant, daar komt dus een miljoenenbedrag uit. Zoveel is dus klaarblijkelijk een mensenleven waard.
Ja.
Wat ik veel interessanter zou vinden is, of in ieder geval, nee, het triggert in mij, dit heeft één op één met de dood te maken.
Mm-hmm.
Blijkbaar mogen mensen niet doodgaan. Blijkbaar zijn we collectief ingevecht met überhaupt iets als sterven.
Ja.
En dat vind ik voornamelijk heel erg interessant. Ik kijk er bijna als een antropoloog naar, van hoe gaat de samenleving om met de dood?
Ja.
En omdat we zitten natuurlijk heel erg in een soort idee van maakbaarheid, helemaal in een soort, ja, al jaren zitten we in een soort beetje rechtsgeoriënteerde maakbaar idee van maakbare samenleving.
Ja.
Ieder voor zich en God voor ons allen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet altijd zo geweest, maar dat is nu wel misschien wel de laatste 20 jaar een beetje zo.
Ja.
En dat heeft dus ook een prijs, letterlijk. Ik wou zeggen een keerzijde, maar dat is ook maar een oordeel. Maar het heeft dus een prijs. Nou, blijkbaar zijn we het bereid om te betalen. En ik vind dus interessant waarom jij dat ingewikkeld vindt, dat ik dat überhaupt uitdenk. Het klinkt bijna alsof ik het niet uit mag rekenen, want dan stel ik daarmee
iets
aan de orde.
Nou, en jou, het gaat me meer over. Het is heel tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen, maar ik vind dat we wat minder zouden moeten vinden. Omdat we zitten namelijk in een situatie waarin niemand precies weet hoe dit nu verder zal gaan. En er zijn een paar mensen die met de verantwoordelijkheid zijn opgezadeld.
Belast.
Ja, belast in ieder geval. Om daar bepaalde keuzes in te maken.
Je zal maar minister-president van Nederland zijn op dit moment. Ja. Dat snap ik ook. Dat zou, er zijn nu veel beroepen waar je niet mee zou willen ruilen.
Nee, met intensive care arts, met wetenschapper bij in het RIVM.
En dus heel veel respect voor welke keuze zomaar ook maar maken.
Ja. En daarom denk ik ook, dan zou dus ook. En ondertussen ontstaat er een soort eindeloze rij aan allemaal mensen die daar dan allemaal dingen van vinden. Die dus vinden of het geld wel goed wordt uitgegeven, of de maatregelen er wel ver genoeg gaan. Terwijl ik denk, joh, zolang de enige die er nu op dit moment iets van zouden moeten vinden, zijn de mensen die dat nu hebben te besluiten. En de rest moet misschien gewoon even wachten. En dan gaan we achteraf evalueren of dat goede dingen zijn geweest. Maar in midden in een crisis gaan evalueren of de besluitvoerders wel de juiste keuzes maken. Dat voelt voor mij als niet supportive aan de rol die zij al hebben. Zij dragen een hartstikke zware verantwoordelijkheid. Ik vind het eigenlijk aan de rest van de samenleving om daar in zekere zin mee te helpen. Oké, jullie vragen dat we binnen blijven? Blijven we binnen. Jullie zeggen 1,5 meter? Doen we dat even. Dat zouden we normaal gesproken niet zo makkelijk doen. Maar in een tijd van die een soort maximale vraagt van hen, vind ik dat wij dan ons kleine stukje kunnen doen door daar dan even rekening mee te houden en niet ernaast te gaan staan met te zeggen, joh, maar we kunnen dat geld ook anders uitgeven. Of weet je, heb je hier wel over nagedacht? Want er komt een soort peloton aan niet-experts die dan ook dingen gaat vinden daarvan. En daar merk ik aan mezelf dat ik dat heel, ja, dat vind ik heel onhandig. Omdat ik denk, joh, je zou maar zo'n plek hebben. En dan staan er ondertussen nog 17 miljoen anderen om je heen te roepen dat je het ook anders zou kunnen doen. Ja, dat hebben ze zelf ook wel bedacht. Maar ja, ze moeten nou eenmaal.
Zo'n beetje zoals elke bondscoach zich waarschijnlijk zal voelen. Dat is de meest onmogelijke baan die er is. En nu ben je even bondscoach van de crisismanagement.
Dus dat zegt niet dat ik vind dat we het niet moeten bevragen. Maar wij hebben nu ook invloed in zo'n podcast. Daar luisteren mensen naar. Ja, dan vind ik het ook onze taak om dat ook voor een deel. En midden in crisistijd. Hè. Dus anders als het gewoon, dan vind ik dat je de hele tijd zo'n regering zou moeten bevragen. Het gaat niet over het volledig uit handen geven van alle macht en invloed. Maar wel over, kies je voor een rol die supportive is aan het systeem wat nu draagt? Of kies je voor een rol die ondermijnend is aan het systeem wat nu draagt? En vragen die je stelt zijn of supportive of ondermijnend. Ze zijn nooit waardevrij midden in zo'n crisis. Dat kan volgens mij niet.
En dus mag ik niet uitrekenen wat wij bereid zijn om voor iemand zijn dood wel of niet te betalen?
Nou,
of
de vraag is of dat, daarvan? Ja, is dat dan zinvol? Is het supportive?
Nou, het is in ieder geval interessant. Volgens mij is er namelijk gewoon nog een derde optie. En dat is de optie die ik zelf zeer graag bezig. Namelijk bekijken vanuit het perspectief van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dus ik vind het heel interessant om te observeren. Hoe gaan wij hier nou mee om? En daar vind ik van alles om van te vinden. Maar ik vind in eerste instantie, ik neem waar. Dus vind ik. En je moet dingen wel in proportie blijven zien.
Mm-hmm.
En dat vind ik zo ingewikkeld aan deze tijd, dat het in mijn ogen het proportionele zo uit de weg, of er heel weinig plek voor is. Bijvoorbeeld, als je nu nu.nl opent, dan zie je van de 20 berichten die ik op mijn app krijg, het gaan er 19 over corona. En het 20ste bericht gaat eigenlijk stiekem ook nog over corona, maar dan heeft het een andere titel.
Ja.
Want dat ging dan over stikstof en de boeren. En dan blijkt het uiteindelijk ook nog weer door coronatijd dat ze, nou enzovoort.
Ja.
Dat is een super subjectieve waarneming van al het andere en alles wat er überhaupt gebeurt.
Mm-hmm.
Nou, wat ik me niet kan voorstellen is dat als dit 100 jaar geleden of 500 jaar geleden was geweest, dat het allemaal dit volledig had gedomineerd. En daar zitten hele interessante aspecten in. En ik vind dat wel degelijk onze rol. Namelijk, wij hebben ook bereik, we hebben ook publiek, we hebben ook mensen die hopelijk iets hebben aan, al is het maar omdat ze er vreselijk mee oneens zijn en hebben ze een eigen idee ontdekt. Dus ook al zouden wij een tegengeluid zouden laten horen. Nou, als je dan denkt, nou, maar dan ben ik het volledig mee oneens. Nou, prima, dan heb je je eigen gedachten ontdekt. Dus ik vind het helemaal niet zo erg om überhaupt te blijven nadenken. Om te blijven waarnemen. Om dat vervolgens te delen. En iedereen mag daar vervolgens gewoon het zijne van vinden. Het laatste wat wij zullen doen is oproepen tot opruiing. En demonstreren dat het allemaal maar onzin is. Maar om te blijven nadenken als instrument over een heel, toch wel heel interessant fenomeen wat er nu gebeurt. Volgens mij is er namelijk nog een hele grote, en daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad, nog een heel grote ander virus aan de hand, namelijk het angstvirus. En daar weten wij nou toevallig wel heel veel van. En wij weten wel heel veel van groepspsychologie, et cetera, et cetera. En dan denk ik dat we wel een rol kunnen hebben in het hele stuk. En op het moment dat ik uitreken wat wij blijkbaar bereid zijn om te betalen voor ons hele systeem en om dat allemaal maar in te regelen. Nou, daar kun je dan vervolgens zelf allerlei gedachten over hebben. Ja, dat laat ik dan aan de luisteraar.
Ja, oké. Dat vind ik ook. En tegelijkertijd Je kunt kiezen waar je wel en niet je aandacht ook naar brengt. En ik kies er bijvoorbeeld heel bewust voor om wel veel na te denken over wat betekent dit voor mij persoonlijk. Dus ik ondervraag niet de beslissingen die bijvoorbeeld de regering maakt. Of
dat zit toch heel dicht bij dom.
Waarom?
Dat zit echt heel dicht bij dom.
Waarom?
Want omdat namelijk, het helpt ook niet om niet meer na te denken. Ik vind dat ze heel veel zinvolle beslissingen nemen. Zo lijkt het in ieder geval. En dan heb ik misschien later ook weer mis. Ik vind ook dat ze heel veel onzinnige dingen doen. Nou, dan heb ik dat later misschien ook weer mis. Maar op het moment dat je jezelf even besluit. Zo van, nou, ik heb maar even geen mening. Want ja, de experts moeten het maar doen en ik volg maar. Nou, dat is echt zo'n rol die past zo niet bij me. En dat vind ik ook trouwens helemaal niet onze, als we al een rolletje hebben in het publieke debat. Nou, dan mogen we dat toch ook gewoon laten horen. Ik begrijp niet waarom we nou ineens volgzaam en gehoorzaam moeten zijn. Het helpt namelijk ook niet om dat te doen. Het helpt ook niet om het tegenovergestelde te doen. Maar het helpt ook zeker niet om dan maar stil te blijven.
Nou, dat ben ik dus niet met je eens. Kijk, ik geloof dat het wel helpt om mensen in hun autoriteit serieus te nemen. En dus dat je zegt, oké, jij hebt daar gewoon meer verstand van dan ik. Jij bent een epidemioloog, ik kan het woord niet eens uitspreken. Je hebt verstand van hoe epidemieën zich ontwikkelen. Dan vind ik dat de mening van een viroloog of een epidemie-exkundige, de deskundige, dat die meer waard is dan die van mij. En dan kan ik daar tegenover gaan staan met mijn verstand over groepspsychologie of over communicatie of over het bereiken van persoonlijke doelen. Maar dat is gewoon een ander vakgebied. En ik vind dus ook dat.
Ja, maar dat is dus ongelooflijk onwaar wat je hier zegt.
Waarom?
Nou, omdat we namelijk hier niet alleen maar te maken hebben met een virus wat rondgaat. Maar we hebben hier te maken met een complete economie die plat ligt. Met een manier van communiceren hoe we dat allemaal zouden moeten bestrijden. Rutte zei zelf letterlijk 50% van de informatie, 100% van de keuzes.
Ja.
Er waart ook nog een heel ander virus rond. Volgens mij zijn we het er hartstikke over eens. Namelijk dat mensen in hun angstreflex schieten.
Ben ik het heel
daar weten wij superveel van. Ja. Ik denk meer dan gemiddelde virologen. Op het moment dat we dat ook aan de hand hebben, dan moeten we juist onze mond open doen en niet
maar
in een hoofdje gaan
zitten. Over dat stuk.
Ja, maar en dat doen we toch ook?
Nee, maar dat is iets anders dan over de grafieken praten, of die wel of niet afvlakken of niet. Of over de kosten per dode praten, of dat het wel of niet waard is. Dat is echt een ander gesprek. Het is een heel ander gesprek of je kijkt, oké, hoe deal ik met deze situatie? Dus hoe ga ik persoonlijk om met deze onzekerheid? Of hoe doen we dat als maatschappij? Dat is een ander gesprek dan, nou zou het wel inderdaad zo deze economische opoffering waard zijn? Zou het inderdaad wel de afvlakking gaan veroorzaken? Dat zijn gewoon andere vragen waar wij niks over weten en dus ook niks over moeten vinden. Dat vind ik heel arrogant om daar dan naast te gaan zitten en te zeggen, nou, ik heb verstand van groepspsychologie. Weet je wat, ik ga naast je zitten en onze meningen zijn evenveel waard. Dat zijn ze gewoon niet. Er zit gewoon verschil tussen deskundigheid en ondeskundigheid. En wij zijn ondeskundig als het gaat over epidemieën en deskundig als het gaat over psychologie. En dus moeten we daarover praten en niet over de grafieken.
Ja, op het moment dat wij het zouden hebben over de grafieken zoals ze getoond worden op basis van virusdingen enzovoort, dan hebben wij onze mond te houden. Op het moment dat we het hebben over wat doen die grafieken bij mensen zoals waar we het vorige week over hebben gehad. En dan blijkt je dat je op interpretatieniveau, als je de feiten achter de grafieken kent, dus als je de informatie achter de grafiek zoekt, ineens een hele andere emotie krijgt, dan hebben we het ineens weer heel relevant gemaakt.
Ja, en daar kunnen we het over hebben.
Maar dat is toch ook precies wat we doen. Nou, en op het moment dat ik dan een getal hoor over zoveel miljard zijn we bereid te betalen voor, en zoveel mensen gaan er dood, dan maak ik daar een rekensom op. Vervolgens heb ik dus in een omveld gedacht van, interessant, want dan zijn we dus blijkbaar, is zoveel een mensenleven waard. Dan daar zit toch helemaal geen. Goed, hier gaan we niet uitkomen. Maar ik ben heel benieuwd wat jij er als luisteraar van vindt. Want deze discussie gaat nog veel te lang duren voor deze hele podcast. Maar ik vind dat gewoon heel interessant gegeven. Wat ik daar uithaal. En gelukkig ben ik een zelfdenkend mens. Wij hoeven het hier ook helemaal niet over eens te zijn. Maar vind ik het heel interessant om in ieder geval om waar te nemen. Van ook interessant. Er hangt dus een prijskaartje aan een mensenleven.
Ja,
en wat zijn we het als samenleving sowieso aan doen. En wat ik nog veel interessanter vind is, hoe verhouden wij ons tot het meest onvermijdelijke ding in het leven, namelijk de dood?
Exact. En dat is, dan kom je terug ook bij een stuk wat je bij jezelf kunt onderzoeken. En volgens mij zit daar ook de grote gelegenheid van dit moment. Volgens mij moet je juist heel veel vragen stellen op dit moment. En ik vind dat ook helemaal niet dom. Omdat je namelijk kunt kiezen waar je je vragen over stelt. En ik zou het interessant vinden als je toch waarneemt in deze situatie. Neem dan jezelf waar en zie hoe je omgaat met crisis. Zie hoe je omgaat met verandering, met onzekerheid. Daar is eindeloos veel in te leren. Zie hoe je omgaat met angst. En als je dan toch je gedachtekracht inzet of je eigen waarnemingsvermogen, richt die dan op jezelf of op de mensen om je heen en leer elkaar beter kennen. Ook mooi.
En nou gaat deze podcast over wat wij de afgelopen week hebben meegemaakt. Dus dit is precies wat ik doe. Dit is een getal wat binnenkomt. Ik deel dat door het aantal doden. Dan blijkt er een getal uit te komen. En dan gaat het, oh, we hebben het over deze week. Nou David, wat heb je meegemaakt deze week? Dit is wat mij is overkomen. Namelijk, ik kom erachter dat wij ons heel slecht verhouden tot de dood. Of in ieder geval dat het interessante gedachten oplevert.
Ja.
Daar zou ik het graag over willen hebben in deze podcast. Die nog 5 minuten duurt. Dus het, maar goed, nogmaals, ik snap ook heel goed je punt hoor. Ik vind ook dat je supportive moet zijn. En dat een anti-geluid heel vaak niet helpend is. Wel heel makkelijk. Maar niet echt heel helpend.
Zeker,
is
heel
en
makkelijk.
En daar zit ook heel veel dommigheid in. Dus dat, in die zin kan ik het ook heel erg met je eens zijn. Alleen, het ontslaat je volgens mij nooit van niet meer zelf denken. Dus je kunt heel goed zelf denken, zelf interpreteren. Altijd achter de feiten nog kijken. Er is namelijk niemand, ook wij trouwens niet, zonder belang. Wij hebben ook belang bij het opnemen van deze podcast.
Ja.
Dat is een heel, misschien wel heel altruïstisch belang. En dat maakt ook allemaal verder niet uit. Maar ook dat is een belang. Dus er zit altijd ergens achter. Het belang van de minister-president is ook groter dan alleen maar het bezweren van deze crisis. Ook al doet hij er natuurlijk nu alles aan om die crisis te bezweren. Maar er zit altijd een groter belang achter. En we moeten geen verstoppertje spelen dat dat niet zo is.
Nee, maar we moeten ook niet. Kijk, dit is ook weer zo'n ding. Dat door de nadruk op die belangen te leggen, ga je ook weer, daarmee introduceer je eigenlijk een soort dubbele agenda of een tweede motief.
Nee. Ik benoem de realiteit. Namelijk, jij hebt ook een belang. En de luisteraar, als je hiernaar zit luisteren, jij hebt ook een belang. Je hebt namelijk een belang om bijvoorbeeld dit te luisteren. Je hebt een belang om iets te zeggen of niet te zeggen. Dus er is altijd belang.
Ja.
Goed. Ik ben heel benieuwd wat je als luisteraar hiervan vindt. Want wij kunnen hier nog uren over door debatteren. Wat ik interessant vind is in ieder geval de vraag, ook voor jou als luisteraar, van hoe verhoud je je tot de dood? Dus is het oké om te sterven? Of moeten mensen 200 jaar worden? Hoe zit dat eigenlijk? Want interessante, want dat is eigenlijk wat ik meemaakte deze week, is die vraag heb ik namelijk mezelf gesteld. Hoe verhoud ik mij tot de dood?
En
vervolgens, als ik vrede zou hebben met de dood, en volgens mij heb ik dat, ik ben best wel oké met
sterfelijkheid.
Met het onvermijdelijke. En ik heb heel veel plannen die ik nog graag zou willen doen, maar ik heb ook heel veel dingen af kunnen vinken die ik nog graag had willen doen. En die heb ik inmiddels gedaan. Dus ik heb wel een behoorlijk lange bucketlist gehad. Daar heb ik heel veel dingen van meegemaakt, ook door omstandigheden en ook daar heel bewust voor gekozen. Dus ik vind dat heel het boeiende van het leven is dat je dingen kunt bereiken en dat je dingen ook kunt afvinken. Daardoor geeft het ook heel veel richting en heel veel zin. En het is volgens mij ook heel mooi om op een gegeven moment de conclusie te kunnen trekken dat het heel erg oké is om deze ervaringen een keer afgerond te zien. En ik hoop dat het nog lang mag duren, want ik hou enorm van het leven.
Ja.
Maar ik denk wel dat de mensen die een beetje oké zijn met het feit dat ze gewoon sterfelijk zijn, een heel stuk relaxter erbij zitten. Natuurlijk zou ik het vreselijk vinden voor mijn kinderen. Natuurlijk zou ik nog heel veel dromen en kansen. En trouwens, wat zou jij dan moeten met je leven, Arjan? Dat is natuurlijk ook een gekkigheid. Ja. Dus nou, ik hoop dat ik er nog een tijdje ben. Maar, maar op het moment dat het zou eindigen, is dat ook heel erg oké. Joh, ik val elke avond in slaap en ik heb geen idee of ik de volgende dag wakker zou worden. En daar maak ik me nooit druk over. Nou, volgens mij sterven net zoiets.
Ik ben wel eens een keer in een dorpje geweest, ergens op Sulawesi. En daar, op het moment dat er iemand overlijdt, dan baren ze het lichaam van de overledene op in de woonkamer. In een grote kist. En dan begint vanaf dat moment het sparen voor de afscheidsceremonie. En dat sparen voor die afscheidsceremonie kan in sommige gevallen wel 2 jaar duren. Want dat pakken ze daar groots aan. Worden allemaal andere dorpen bij uitgenodigd. En koeien geslacht en allemaal dingen. En dat betekent dat de dood letterlijk in het midden van het gezin plaatsvindt. En als je dat dan vergelijkt met hoe we dat in Nederland hebben georganiseerd, waarin het naar de randen van de maatschappij is gebracht, in onzichtbare, misschien zelfs onherkenbare uitvaartcentra of andere besloten plekken.
In ieder geval veel marmer en koud en anoniem. Ja,
ja, en daarmee er zit een grote ontkenning van sterfelijkheid in de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht. En ik denk wel dat waar we dit gesprek mee begonnen, dat een deel van de ontspanning, ook hoe lastig dat ook in eerste instantie lijkt, helemaal als je gewoon graag wil leven, nieuwsgierig bent, levenslustig bent, kan een deel van de ontspanning wel zitten in vrede met het scenario dat het op een dag de laatste keer is dat je wakker wordt.
Het is onvermijdelijk. Dus je wil nooit in gevecht zijn met iets wat onvermijdelijk is. Als je kijkt naar hoe natuurvolkeren dit doen, die vieren feest omdat ze ervan uitgaan dat je daarna weer opnieuw herboren wordt, maar dan wijzer en sterker. Dus op het moment dat dit pad voor jou, wat wil je dan ook, maar het is ten einde, dan is het daar niet ten einde, maar dan transformeer je gewoon naar je volgende levensfase. Nou goed, iedereen moet maar geloven wat hij verder gelooft, maar ik vind in ieder geval heel veel rust in de gedachte dat ik elke avond gewoon in alle ontspannenheid mijn ogen dicht doe en er dan op vertrouw dat ik de volgende dag wakker word. En als dat dan een keer op een dag niet zo blijkt te zijn, dan kan ik in ieder geval zeggen, wauw, Mocht het nog een keer kunnen, zou ik dat heel graag willen. Want oh, wat vond ik dat te gek. Nou, als je dat nou niet kan zeggen. Als je denkt, nou, poeh, dan heb je een mooie to-do-list voor jezelf gevonden. Dan weet je meteen, nou, maak het dan te gek. Ik bedoel, voor zover ik weet, in ieder geval in dit gratenpakje, leef ik maar één keer. Nou, maak er dan wat van. En dat vind ik nou zo interessant, ook van deze tijd. Mensen wordt volle bak eigenlijk geconfronteerd met het idee dat ze sterfelijk zijn.
Ja.
Daarom is er zoveel toiletpapier weg.
Ja.
Daarom is er zoveel angst. Angst is eigenlijk niks anders dan, als je het helemaal doorredeneert, angst
voor
de dood.
Ja.
Nou, op het moment dat je die verhouding een stuk relaxter maakt, is deze crisis morgen voorbij.
Dankjewel voor het luisteren. Fijn als je laat weten wat je ervan hebt gevonden. En dan horen we je graag volgende week weer.
Hoi hoi.